gebit zonder microfoon. Trouwe God, Vader in de hemel. We hebben hier Timon. Timon die gaat spreken uit uw woord. Timon heeft uw woord bestudeerd. En ik bid u om een zegen over de woorden die Timon gaat spreken. Om Jezus wil. Amen.
Amen. Goedemorgen. Het is net al voorgelezen, maar ik wil nog een keer met jullie de tekst uit Romeinen hoofdstuk 8 lezen. Vers 15, en daar staat: u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Tot zover de schriftlezing voor vandaag. Ik zal mezelf even voorstellen, want het is de eerste keer dat ik hier ben. Mijn naam is Timon Kits en ik kom, zoals al gezegd werd, uit Dordrecht. Ik ben getrouwd met Jessica en we hebben twee kinderen, Jente en Tijn. Jente die is 3,5 en Tijn is nu 1,5. Deze foto is een klein beetje gedateerd, maar het was de beste foto die ik van mezelf kon vinden. Ik werk 3 dagen in de week voor Evangelische Gemeente Jozua als gemeenteopbouwwerker. Dat is de gemeente waar Wim Grandia 8 jaar voorganger is geweest. En daarnaast werk ik 2 dagen in de week als docent godsdienst op een middelbare school als deze. En ik heb vooral HAVO en VWO bovenbouwklassen. En nu had ik 2 weken geleden een Atheneum 6 klas. En die liet ik een filosofieboek zien. Want we hebben een katern filosofie. En ik liet een boek zien over vooroordelen. Wat geschreven is door een jonge filosoof die gepromoveerd is aan Oxford. Toen stak een leerling zijn vinger op en zei: meneer, als u dat nou zo bedenkt, vindt u zichzelf dan niet een verschrikkelijke mislukkeling als u uw leven legt naast die van hem? Toen zei ik: ja, maar als jouw definitie van mislukkeling is dat je op je 29ste nog niet gepromoveerd bent in de filosofie aan Oxford, dan vrees ik dat jij ook heel wat mislukkingen nog te wachten staan in het leven. Maar die leerlingen zijn al ontzettend bezig met: wat voor beroep ga ik later uitoefenen? Hoeveel status komt erbij kijken? En hoeveel geld ga ik ermee verdienen? En ze vinden mij als godsdienstleraar eigenlijk maar een loser. Maar presteren zit er bij ons in de school eigenlijk behoorlijk in. Dat is ontzettend belangrijk voor onze leerlingen. Ook belangrijk voor onze school. Een aantal jaren geleden waren wij 3 jaar achter elkaar de beste school van Nederland. Nou, gebak was niet aan te slepen bij ons op school. Wat waren we daar trots over? Nu vallen de resultaten tegen. En wordt er overal met de vinger gewezen van: hoe komt dat? Hoe komt het dat we het niet meer zo goed doen? We hebben heel veel ouders die diezelfde vraag aan leerlingen stellen. En die leerlingen al heel jong met heel veel druk naar school sturen, want ze moeten goede cijfers halen. En HAVO is geen optie. En als het helemaal erg is, dat wordt bijna als een soort kosmische ramp gezien voor vooral een aantal ouders, dat is afstromen naar het VMBO. Bij ons bij maatschappelijk werk lopen heel wat leerlingen rond die te kampen hebben met faalangst en die 13, 14 zijn en dan helemaal dichtklappen als ze een toets krijgen, omdat ze bang zijn dat ze niet het perfecte resultaat zullen halen. En voor de ogen van vader en moeder, die teleurgesteld zijn. Ik vrees dat we daarin geen unieke school zijn in Nederland. Ik heb ook 7 jaar op een VMBO-school gewerkt. En die leerlingen aan het VMBO hadden 1 ding gemeen met de leerlingen op het VWO. Ze krijgen van jongs af aan mee dat de waarde die je bent als mens geïndexeerd wordt door CITO-scores, door cijfers en door welke opleiding je volgt. Zo vaak leerlingen in het VMBO, waar ik ook mentor ben geweest, gehad. Die zeiden maar, meneer, ik doe maar VMBO hoor. Meneer, dat kunt u niet van me vragen. Weet u wel hoe dom ik ben? Dat hebben jonge meisjes tegen me gezegd. Die dan een broer hadden zitten op het VWO, op de HAVO. Waar ze tegenop keken. En zei, ja, wie zijn wij nou? Wij doen maar VMBO. En ik denk dat we daarin geen unieke school zijn. Ik denk wat er bij ons in de school gebeurt, ook in onze samenleving gebeurt. Wij zijn met elkaar gewend geraakt om mensen te indexeren, om mensen te taxeren, om mensen te waarderen voor wat ze kunnen, wat ze doen, wat ze presteren. En we zijn daarin gewend geraakt om op te kijken naar mensen die voor ons perfect zijn. Neurologen, chirurgen, knappe koppen, rechters. En neer te kijken naar mensen die het allemaal niet zo goed voor elkaar hebben. Bijvoorbeeld schoonmakers. Een vriend van mij is schoonmaker. En elke verjaardag wordt hij gespannen als hij nieuwe mensen ontmoet. En de vraag komt, en wat doe jij in het dagelijks leven? Maak schoon. En meteen proef je dat als je zoiets vertelt, dat je toch niet zo'n interessante gesprekspartner blijkt te zijn. Wij mensen leven voortdurend met het oordeel van anderen in onze rug. We hebben mensen naar wie we opkijken die het perfecte leven hebben. En we hebben mensen op wie we neerkijken. En waarvan we zeggen, nou, ik ben blij dat ik niet zo ben als hij. Dat ik tenminste wel doorgeleerd heb. En 200 jaar geleden is de slavernij officieel afgeschaft. Dat begon met William Wilberforce in Engeland. En dat was een christen die eigenlijk opkwam voor mensen die in slavernij leefden. Want een schepsel van God mag niet volledig in de macht zijn van een ander schepsel. Een mens mag geen bezit zijn van een ander. En we hebben met elkaar de slavernij in Europa afgeschaft. Hoewel er nog steeds illegale slavernij voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan vrouwenhandel of kinderuitbuiten. Maar daarmee is slavernij nog niet weg. Want in het bezit zijn van een ander met zijn oordeel macht over je laten uitoefenen, dat gebeurt nog steeds. En weet je wat het kenmerk is van al die slavendrijvers en al die meesters? Wat je ook doet, het is nooit goed genoeg. Hoe hard je ook je best doet, er is altijd iemand die het beter kan dan jij. Hoeveel tijd en energie je er ook in investeert, je bent niet perfect. Even een voorbeeld om het te illustreren. Een vriend van mij die werkt aan de hogeschool in Rotterdam. School of Economy and Business. En elke keer als er nieuwe collega's komen, dan zie je dat die collega's er alles aan doen. Alles om een vast contract binnen te slepen. Ze geven extra colleges. Ze nemen deel in allerlei commissies. Ze doen alles om door hun managers gezien te worden. En hij vertelde me dat er een vrouw was die zich volledig had gegeven aan haar baan. Over haar grenzen heen ging. Om haar telkens te laten zien, ik ben de werknemer die jullie niet kunnen missen. Ik ben de werknemer die jullie in dienst moeten nemen. Ik ben wat waard. En daarin ging ze zo in het eerste half jaar van haar contract over haar grenzen heen, dat ze het tweede deel van het jaar ziek thuis kwam te zitten met een burn-out. En juist omdat ze een burn-out had gekregen, zei haar manager, er is op deze school geen plek voor jou. Meesters zijn vreed. Onze samenleving is vreed. Want op het moment dat je niet aan de perfecte standaard voldoet, kan je zo naar beneden kukkelen en blijf je eenzaam achter. Maar dat gebeurt niet alleen op de werkvloer. Zo gaan we ook met elkaar om. Zelfs je ouders kunnen een slavendrijver zijn. Kunnen een meester zijn die je gevangen houden in de verwachtingen die ze van je hebben. Misschien heb je wel een broer die beter is opgeleid, die een betere baan heeft en die een interessanter leven heeft dan jij. En je ouders laten telkens merken dat ze zijn leven toch een stuk interessanter vinden dan dat van jou. En zo kan je gegijzeld worden door de verwachtingen van anderen. Soms kan het zelfs zo zijn dat je zelf een slavendrijver bent en dat je jezelf gevangen houdt. De hardste meesters, dat zijn wij vaak zelf. Onze kerk zit naast de Hoop. De Hoop is een zorginstelling. En die komen vaak op zondag met hun gasten bij ons in de gemeente. En daar zitten heel veel meiden bij die lijden aan anorexia. Hoewel hun omgeving zegt, je bent prachtig, je ziet er mooi uit, hebben ze een bepaald beeld van zichzelf. Dat als ze voor de spiegel staan, hoe dun ze ook zijn, als ze van zichzelf zeggen, ik ben een lelijk, vet varken. Er moeten nog wat kilo's af, want anders kan ik me niet accepteren, kan ik mezelf niet accepteren. En die meiden zitten gevangen als slaaf. In een systeem waar ze zelf hun eigen slavendrijver zijn. Ze hebben een bepaald ideaalbeeld van zichzelf. En op het moment dat ze niet aan hun perfecte plaatje kunnen voldoen, kwellen ze zichzelf en haten ze zichzelf en hongeren ze zichzelf uit. Ja, de slavernij hebben we met elkaar afgeslacht. 200 jaar geleden. Maar de slavernij is nog springlevend aanwezig in ons midden. En alle slavendrijvers hebben maar één boodschap. Het is niet goed genoeg. Je bent niet perfect. En op het moment dat jij niet levert wat wij van je vragen, lig je eruit. En omdat wij mensen zo bezig zijn met het oordeel van anderen, het oordeel van wat onze vrienden van ons vinden op school. Want ook daar kan het zo zijn dat één verkeerd bedoeld appje kan maken dat je uit de groep ligt. Overal priemen de ogen in onze rug. Dan worden we gevolgd. Doen we het goed? Voldoen we aan de standaard? Of blijkt toch ergens dat we niet perfect zijn? En laten mensen, werkgevers, collega's, docenten ons vallen. En omdat we al zo bezig zijn met die vraag, kunnen we de vraag wel helemaal niet toestaan bij onszelf hoe het dan zit met het oordeel van God. We vinden het al lastig om ons bezig te houden met het oordeel van mensen. Maar als we mensen al zo vaak teleurstellen, als we onszelf al zo vaak teleurstellen, hoe moet zo'n heilige, perfecte, grote God dan wel niet naar ons kijken? Als die al onze gebreken ziet. En die vraag proberen we vaak te parkeren of uit te stellen. Of we zeggen gewoon, God bestaat niet. Hoeven we daar ook niet over na te denken. Maar dat is jammer. Dat is ontzettend jammer. Want in de Bijbel maakt God zich juist bekend als een bevrijder van slaven. Als een God die mensen in de vrijheid zet. En er zijn twee centrale gebeurtenissen in de Bijbel waarin God zich bekend maakt aan de mensen als iemand die mensen bevrijdt uit de slavernij. En het eerste verhaal staat eigenlijk centraal in het hele Oude Testament van de Bijbel. Het wordt door de rest van de Bijbel bezongen, commentarieerd, er wordt op gereflecteerd, het wordt telkens in herinnering gebracht. God is degene die jullie uit de slavernij heeft gehaald. En dat verhaal ging als volgt. Het volk Israël was in het bezit van de farao. En de farao gebruikte de Israëlieten om zijn eigen projecten en steden te verwezenlijken. En Israël ging gebukt onder de verwachtingen van die farao. Het was nooit genoeg. 400 jaar dienst, het was nooit genoeg. En ze riepen het uit naar God. En God stuurde Mozes naar farao met de boodschap dat hij het volk naar de woestijn moest laten gaan om hem daar te aanbidden. Nou, daar was de farao absoluut niet van gecharmeerd. God aanbidden, dat doe je maar in je eigen tijd. Farao was echt voor de 24 uur economie. Werken zullen ze, luie donders. En hij zei tegen Mozes, zeg maar dit tegen het volk. Ik eis dezelfde productie. Ze moeten hetzelfde aantal huizen en steden bouwen. Maar nu maak ze de stenen maar zelf. Ze gaan zelf maar het stro erbij zoeken. En hij legde ze een nog zwaardere last op. Want als er één ding is wat de farao wilde, is dat het volk zo gebukt ging onder dat juk van slavernij, dat ze geen tijd en geen energie hadden om hun ogen te richten op de God van Israël. Maar u kent het verhaal. God liet aan farao zien dat hij machtiger is dan de koning van Egypte. Met verschillende plagen liet God zien dat hij hemel en aarde in zijn hand heeft. En dat als hij wil dat Israël vrijkomt, niemand daar iets aan kan doen. En de farao moest uiteindelijk, hoewel hij niet wilde, Israël laten gaan. En God maakte zich bekend als een bevrijder aan het volk Israël. Alleen weet je wat het probleem was? Israël ging wel uit Egypte. En Israël kwam al in de vrijheid. Toch bleven ze worstelen met een slavenmentaliteit. Bleven ze God zien als een soort nieuwe farao die erop uit was om het volk uit te buiten en ze zelfs te vermoorden. In Numeri kun je lezen dat op het moment dat de verspieders naar het beloofde land gaan en zeggen, het is bijna niet in te nemen, er wonen daar reuzen, dat ze dan klagen en zeggen, God heeft ons hier gebracht om ons te vermoorden in de woestijn, om ons te laten omkomen. Dat komt omdat ze nog steeds als een slaaf dachten en als een slaaf handelden. Ze waren niet vrij. Hoewel ze bevrijd waren uit Egypte. En dat probleem zie je in het hele Oude Testament terugkomen. Het heeft een klein beetje te maken met die reclame die je misschien wel eens gezien hebt van War Child. Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind? Want het kind blijft zitten met het trauma van wat hij heeft meegemaakt. En dat trauma blijft dat kind beheersen. Prachtige reclame. Maar zo is het ook met Israël. Ze zijn wel uit de slavernij gehaald, maar die slavernij blijft ze beheersen. En ze weigeren God te vertrouwen. Want ze zijn bang van hem. En God weet dat om een mens te bevrijden van slavernij er meer nodig is dan dat een mens uit zijn omstandigheden wordt gehaald. Ware vrijheid begint hier. En hier. En daarom stuurde God zijn zoon. De Heer Jezus. En de Heer Jezus was iemand die niet aan de verwachtingen van mensen kon voldoen. Hij was geboren in een stal. De elite van het volk keurde hem af als een praatjesmaker. Er werd achter zijn rug over hem geroddeld. En soms werd hij openlijk uitgescholden. En werd denigrerend met hem omgegaan. Het volk had grote verwachtingen van hem. Ze dachten dat hij de Messias zou zijn, de redder. Hosanna, riepen ze, daar komt hij. En een week later leek het alsof Jezus zijn verwachtingen, de verwachtingen van het volk, niet kon waarmaken. En riepen ze, kruisigen, weg met hem. Hij is niet de perfecte Messias die we zoeken. En hij werd gestript. Hij werd naakt, kapotgeslagen, bloedend aan de kruis gehangen. No time for losers. Wij zijn altijd gewend om te focussen op de mensen die het hebben en die winnen. En er is geen tijd en aandacht voor de verliezers. En zo was er ook geen tijd en aandacht voor die verliezer aan het kruis. Die daar naakt hing. Vergeten door de hemel. Vergeten door de aarde. Maar wat niemand doorhad, was dat op dat moment hij een uitweg baande uit de slavernij voor mensen. Is de tompoes klaar? Dat hij een uitweg baande uit de hel waarin wij gevangen zitten. De hel van dat oordeel. Want al die slavendrijvers hebben iets met elkaar gemeen. Ze laten ons telkens weten dat het niet goed genoeg is. En ergens landt dat ook bij ons, omdat we diep van binnen ook weten dat we tekorten hebben. We zijn nooit de perfecte vader, want we schieten tekort in de opvoeding. We zijn nooit de perfecte werknemer, want we maken fouten. We schieten tekort naar onze vrienden, naar onze vrouwen, naar God. En het allerergste waarin wij tekort schieten, is in liefde. In liefde naar God en liefde naar elkaar. En omdat we dat weten, zijn we telkens vatbaar voor meesters die ons vertellen, als je het nou zo en zo doet, dan doe je het perfect. En Jezus maakte daar een einde aan het kruis. Want op dat moment nam hij al onze tekorten, al onze schulden, al onze gebreken, al het imperfecte van de wereld, en stierf hij in onze plaats. En nou zou je kunnen zeggen, ja, dat Jezus dat deed, oké. Maar waarom heb ik daar baat bij? In 2016. Het heeft te maken met het feit dat Jezus niet alleen mens was. Hij was ook nog de Zoon van God. En wij zeggen vaak, ieder leven is gelijk. Terwijl we eigenlijk weten dat dat helemaal niet zo is. Want als Obama beschoten wordt, dan moeten zijn beveiligers ervoor springen. Want het leven van Obama is belangrijker dan dat van zijn beveiligers. Het leven van een generaal is meer waard dan het leven van zijn soldaten. Zo werkt het nu eenmaal. En zo is ook het leven van de Zoon van God zoveel kostbaarder en zoveel meer waard, dat perfecte leven, dan al onze gebroken levens bij elkaar. En op het moment dat Jezus aan het kruis stierf, kon hij al die tekorten van ons in zich absorberen, omdat hij de Zoon van God was. En daarom is het evangelie een bevrijdende boodschap. Een boodschap van, nee, inderdaad, je bent niet perfect en je zult het nooit zijn. Maar Jezus heeft het perfecte offer voor jou gebracht. En op de een of andere manier wil dat er nog niet helemaal in veel kerken. Want vaak denken wij dat God een soort overeenkomst heeft gesloten. Dat we bij een nieuwe harde meester terecht zijn gekomen. Dat Jezus zijn leven gaf voor ons aan het kruis. En wij moeten de rest van ons leven puffend en hijgend terugbetalen. Met een heilig leven. Dan doe je het nooit goed genoeg. En dat red je ook nooit uit jezelf. En op een of andere manier, als je mensen van buiten de kerk vraagt van wat doen ze in de kerk, wat geloven ze in de kerk, dan komt er altijd een bepaald beeld van slavernij. Dat christenen keihard werken, heel veel geboden hebben waar ze zich aan moeten houden, en als ze dat doen, dan krijgen ze een kruimel van Gods liefde. Maar dat is niet waar het geloof in de kern om gaat. God hield zo ongelooflijk veel van ons imperfecte wezens, gebroken mensen, dat hij zijn perfecte zoon voor ons gaf. Als een geschenk. En niet als een overeenkomst, een soort contract waarin wij ook het een en ander moeten leveren. Het is een geschenk waar wij niks aan hebben kunnen bijdragen. Een perfect geschenk wat hij ons aanbiedt. En wat God daarvoor terugvraagt, is wat je als vader ontvangt als je een cadeautje geeft aan je kind. Dankbaarheid, vertrouwen, liefde. Mijn dochter van 3, die krijgt regelmatig cadeautjes. En het is een heel dankbaar kind, ze is gewend, en je mag het plaatje zo laten zien, dat als zij een cadeautje krijgt, dan hop, dan maakt ze een tekening en dan gaat ze het brengen bij degene die het cadeautje heeft gegeven. 2 weken geleden kregen we appels van een buurman die een appelboom had in de tuin. En Jente wist gelijk wat haar te doen was. Ze ging een tekening maken voor de buurman en gaf het aan de buurman om hem te bedanken voor het cadeau wat hij had gegeven. Ik heb denk ik wel een stuk of 10, 20 tekeningen van haar ergens in huis liggen en op allerlei plekken opgehangen. Ze gaf ook een tekening toen ik een fietsje voor haar had gekocht. Nu moet ik je eerlijk zeggen, wat zij mij gaf, staat in geen verhouding tot wat dat fietsje had gekost. En toch raakte ze me als vader en doet het me wat om een tekening van haar kant, met die kindelijke eenvoud en dankbaarheid, te mogen ontvangen. Zo is onze vader nog veel meer. En dat is wat hij van ons vraagt. Dat hij zijn zoon als een cadeau heeft gegeven aan ons, als het duurste geschenk wat je kunt bedenken. En dat wij in dankbaarheid het in ontvangst nemen en hem eindelijk eens een keer gaan vertrouwen. Zo goed is God voor ons geweest, dat hij Jezus heeft gegeven als het perfecte geschenk. Niet zodat wij het perfecte leven er tegenover kunnen stellen, maar een dankbaar leven dat vol vertrouwen in relatie staat met de Vader. Nu kan ik hier een heleboel over vertellen, en toch moet er nog een laag dieper gaan om het ook echt in je hart te laten doordringen. Want het woord van God, de woorden van God zoals ze in de Bijbel staan, die komen binnen als ze gesproken worden, maar die komen ook binnen als de Heilige Geest op die plekken in je hart komt, waar je zelf niet bij kan en waar ik niet bij kan. Paulus zei over dat woord dat hij het niet alleen predikte, of dat hij niet predikte in wijsheid, maar met betoon van kracht. En ik heb net als begintekst met jullie gelezen, u hebt de Heilige Geest niet ontvangen om als slaven in angst te leven. Angst voor God, angst voor het oordeel van anderen. Maar je hebt de Geest ontvangen om te kunnen roepen, Abba, Vader. Die bijzondere relatie die God met ons wil, daar kan je alleen maar over meepraten als je hem ook daadwerkelijk hebt ontmoet. En denk daarbij aan, en daarmee sluit ik af, het verhaal van de verloren zoon. Die de erfenis van zijn vader verbruide terwijl zijn vader nog leefde. En hij ging er vandoor. En hij leefde absoluut niet het perfecte leven. Maar op een gegeven moment ging hij toch terug. Met hele andere verwachtingen dan wat zijn vader wilde geven. En op het moment dat hij aarzelend terugging naar zijn vader, rende zijn vader hem tegemoet en nam hem in de arm. Dat is wat God ook vandaag wil doen. Dat als u zo'n stapje aarzelend in vertrouwen naar hem toe zet, dan komt hij en neemt u in uw armen. En dan weet u, ja, ik hoef geen angst meer te hebben. Ik heb een vader die van me houdt en voor me zorgt. Ik wil u vragen om te gaan staan. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. En de Geest zelf verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn. Ik kan u niet overtuigen. De Heilige Geest wel. En ik wil een moment stil zijn met elkaar. En u vragen uw ogen te sluiten. En misschien is voor de allereerste keer dit dat God u laat zien dat u zijn kind mag zijn. Vader, ik dank u dat u met uw armen klaar staat, wijd open staat en een uitnodiging geeft aan imperfecte mensen om uw perfecte liefde te ontvangen die alle angst verdrijft. Ik wil u vragen op dit moment, kom met uw Heilige Geest en raak mensen aan op de plek waar ik niet kan komen. Waar ze zelf niet kunnen komen. Maar u wel. Vader, in de naam van Jezus vraag ik u op dit moment. Kom met uw Heilige Geest. Laten we een moment wachten. En stil zijn. Het is altijd spannend als er stilte is. Maar laat God u omarmen. Want Hij is hier. Vader, ik dank u dat u neerdaalt met uw rust en vrede. Omdat Jezus aan het kruis riep. Het is volbracht. Het is volbracht. Het is genoeg geweest. Heer Jezus, ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor deze mensen. En ik bid dat ook de komende week door u zichtbaar mag worden wat een liefdevolle vader u bent. Hoe liefdevol uw vader is. En hoe dichtbij u wil komen. We hoeven geen slaven meer te zijn die voor u bang zijn. We zijn uw kinderen. En dat dankzij u, Heer Jezus. Prijs uw naam. Amen. U mag een moment gaan zitten. Ik wil nog één opmerking maken. Ik weet niet wat jullie gewend zijn. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Maar aan het eind van de dienst wil ik wel bij het podium staan. En als u nog wilt doorpraten over het een en ander, of u wilt ook graag gebed ontvangen, dan wil ik heel graag met u in gesprek komen en met u bidden. Want ik geloof dat God mooie dingen wil doen vanmorgen. En hij heeft al fantastische dingen gedaan. Alle eer aan hem.